De schriftlezing voor deze morgen is uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vanaf vers 30. En ik lees dat dan met u tot hoofdstuk 5, vers 2. En ik lees u voor. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Wees dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen.
Het is weer heel goed om hier bij elkaar te zijn, om met elkaar Gods woord te openen en met elkaar ook de maaltijd van de Heer te vieren. Het is altijd weer een bijzonder moment om hier te zijn en de schrift te laten spreken tot je hart. Dat is ook iets dat een hele goede zaak is om dat steeds weer te doen. We hebben ook een lied gezongen dat spreekt van de nabijheid van de Heer. En dan tref je misschien de ene keer de ene regel en de andere keer de andere. Maar als ik aan uw voeten ben, dan wijken trots en twijfel. Twee menselijke eigenschappen, maar met name de menselijke trots is iets dat in feite een stukje krenking van God is. Omdat we genade van Hem ontvangen en daardoor ja, eigenlijk in alles volledig van Hem afhankelijk zijn. Dat is als we hier zitten luisteren, als ik hier spreek, dan kan het alleen maar zijn door genade. En daarover willen we ook vanmorgen met elkaar nadenken. Ik wilde graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, dank u wel dat we zo hier bij elkaar zijn, geschaard rondom uw woord. En dan bidden we u, Heer, dat deze bekende woorden in ons leven volle betekenis krijgen. En Vader, misschien zeggen we wel als we naar onszelf kijken, naar ons eigen leven, dat we maar zo'n zwak antwoord geven op uw liefde. En dat we nog maar nauwelijks beseffen hoe diep dat gaat. Vader, bedank u wel dat u ons ook vanmorgen weer bij dat woord wilt bepalen. Bij uw liefde, Vader. Bij die genade die u ons schenkt. En om die liefde ook door te geven. Vader, dank u wel dat we dat mogen en kunnen en willen doen. Tot opbouw van de gemeente. En mag het bovenal zijn, Vader. Tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. Vader, daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, het is een bekende brief, deze Efezebrief. Het is een rondzendbrief, algemeen eigenlijk aan alle gelovigen gericht. En de apostel Paulus laat erin in feite het toppunt zien van wat God wilde onthullen. Je zou kunnen zeggen dat de rest van de schrift allemaal opbouw was en is om te komen tot wat hier in deze brief staat. Het is een bijzondere brief, want je zou kunnen zeggen dat we in deze brief eigenlijk de aarde verlaten en opstijgen tot in de hemelse gewesten, tot in de hemelen. Christus Jezus is immers op aarde verworpen door de mens. Hij is opgevaren nadat hij is opgestaan uit de dood. En hij troont aan Gods rechterhand. En de brief opent met die geweldige woorden die je als je bidt misschien wel op je lippen hebt. Dat die gezegende God ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus. Dat is een hele volzin, maar dat is wel samengevat waar de Efezebrief over gaat. Het gaat om de rijkwijde van Gods liefde. Het gaat om de afmetingen, de dimensies van zijn genade. En die genade die Paulus hier in deze brief bekend maakt, is niet beperkt zoals bij Israël. Is ook niet voorwaardelijk. En dat is een hele bijzondere zaak. Deze bijzondere brief voert je terug naar heel ver terug in de tijd. Naar voordat de zonde in zijn intrede deed. En deze brief voert je ver in de toekomst naar het moment dat de zonde zal zijn weggedaan uit het heelal. Op grond van het werk van Christus op Golgotha. Het is heel breed wat Paulus hier bekend maakt. Je ziet als het ware voor je die brede arm van God waarin uiteindelijk een ieder zal vallen. Opdat die mens, opdat dat schepsel gedrukt kan worden aan het hart van de Vader. Daar is de apostel mee bezig. En het spreekt van een ongelooflijke diepte. Het neemt mensen als het ware, zoals wij, die niet behoorden bij Gods uitverkoren volk, die geen bevoorrechte positie hadden. Het neemt mensen van die diepte en voert ze naar die enorme hoogte. En als Paulus dan bidt in dat derde hoofdstuk, dan maakt hij duidelijk dat die kennis die we mogen hebben, laten we maar voorzichtig zijn, laten we maar zeggen, het beetje aan kennis, het beetje eraan ruiken wat we tot nu toe hebben gedaan, van die dimensies van Gods liefde, die kennis, die zal alleen maar ertoe moeten leiden dat we die overstijgende liefde van Christus beter leren kennen. Dat is wat Paulus bidt in hoofdstuk 3. Dat we geworteld en gegrond mogen worden in de liefde. En zo die genade van God steeds beter leren kennen. Als je deze brief leest en je kijkt naar het woord liefde, agape, die hoge belangeloze liefde van God, dan ontdek je steeds weer dat Paulus even op een aantal kenmerkende plaatsen die fijne notitie neerzet in liefde. In liefde. En in dit stukje wat we gelezen hebben, dat is een klein stukje uit een veel groter gedeelte, waar het gaat om, zou je kunnen zeggen, de nieuwe mensheid in de praktijk. Hoe werkt dat dan? Je bent deel van die nieuwe mensheid. In de praktijk, dat is een langer gedeelte. En dan merk je dat de apostel op kenmerkende plaatsen dat eraan toevoegt in liefde. En dat doet hij in deze brief opvallend vaak. Wel tot minstens 5 keer toe. En dan zou je kunnen zeggen, ja, je mag eigenlijk rondwandelen in de tuin van de genade die de Efezebrief is. En ik weet niet of u de mogelijkheid heeft om iets van een tuintje te hebben. Misschien zegt u wel, ja, ik heb een balkon en daar heb ik allerlei bloemen staan. Maar in onze tuin ontdekten we eigenlijk kort geleden iets bijzonders. We hebben een roos op stam. En wij dachten dat er alleen maar roze bloemen uit zouden komen, roze rozen. Maar het blijkt dat er uit diezelfde stam witte en roze rozen tegelijkertijd komen. Dat is heel bijzonder. En toen ik me zat voor te bereiden, moest ik eigenlijk terugdenken aan dat beeld. Want Paulus laat in deze brief, en ook in het stukje dat we gelezen hebben, zo vanaf hoofdstuk 4 vers 25 tot en met 5 vers 2 zou je kunnen zeggen, heeft hij het over waarheid en heeft hij het over genade. Waarbij hij ook vaststelt dat het ongelooflijk belangrijk is om de waarheid te kennen. Paulus mocht die waarheid spreken. Maar dan om die waarheid in liefde, dat is wat hij eraan toevoegt. Om dan die waarheid in liefde ook door te geven. Dat is een hele stap verder. Dat is misschien voor ons wel moeilijk. De waarheid leren kennen, dat kan je leiden tot veroordeling. Als je de waarheid zonder genade kent, dan leidt dat tot misschien wel veroordelen van die ander. Misschien niet met woorden, maar misschien in je gedachten. Het kan leiden tot veroordeling en buitensluiten van de ander die het niet zo ziet als jij. Of waarvan jij meent dat die, en constateert misschien wel, dat hij minder van Gods plan weet dan jij. Maar het peil wat je op een gegeven moment bereikt, aan wat je mag weten van God, dat is genade, dat je het ontvangen hebt, is genade. En die waarheid, als je die zonder genade, zonder liefde wil uitleven, dan leidt het al snel tot veroordeling. Dan ken je wel de waarheid, maar is die waarheid nou juist niet iets dat helemaal gebed is in Gods liefde. Die waarheid heeft met Gods genade te maken. Als je dit stukje leest vanaf 4 vers 25 tot en met hoofdstuk 5 vers 2 gaat het om waarheid en genade. Die gaan hand in hand hier. Je zou kunnen zeggen, die mooie roze roos en die witte roos. Waarheid en genade. Ze groeien samen uit die ene stam. Die stam van Gods liefde. En dat is iets wat we meer zouden moeten doen. Als je in een tuin komt en je loopt daarin rond, dan kan het niet anders zijn dan dat je op een gegeven moment die geuren van die bloemen naar je toe krijgt. Dat ga je ruiken. En dan val je misschien wel van de ene verbazing in de andere. Dat zijn geweldige bloemen. Wat ruiken die lekker? En die ook geweldig. Die kleuren pracht. Het is enorm. En zo kleurt Gods genade aan alle kanten in deze bijzondere brief. En Paulus, zou je kunnen zeggen in dit korte stukje, spreekt hij van waarheid en genade. En die komen in de plaats van leugen en bitterheid. Waarheid en genade in plaats van leugen en bitterheid. En Paulus zegt, bedroef dan die Heilige Geest van God niet, waarmee je verzegeld bent. Je bent verzegeld, geweldig. Tot de dag van de vrijkoping, tot het moment dat de bazuin klinkt. Dat zegel kan niets of niemand ongedaan maken. Maar is het niet zo dat we nog alles door onze houding, door onze gedragingen, de dingen die we zeggen, de dingen die we denken, dat we die geest van God bedroeven. Zodat die geest van God zich wat terugtrekt en wat stil moet houden en als het ware in een hoekje gaat zitten, als ik dat beeld zo mag gebruiken. Die geest zich terugtrekt. En waar heeft dat dan mee te maken? Nou, als je dit hoofdstuk leest, dan noemt Paulus een aantal zaken. De Efezebrief is heel helder. Het staat er gewoon bij. Waarmee je dan die geest van God bedroeft. Laat je de zon ondergaan. Over jouw toren, over jouw verontwaardiging. Over dingen waar jij het absoluut niet mee eens bent. Of dingen die je concludeert en waarvan je lang niet alles weet. En als je dat maar doorlaat sudderen in je, dan kan het leiden tot bitterheid. Paulus heeft het over, in vers 31, over zaken waarmee je de geest van God bedroeft. En vandaar dat hij dat ook aanspreekt. Het kan zo snel in je leven leiden, zaken kunnen zo snel in je leven leiden tot bitterheid. Bitterheid, gramschap, toren, geroep, lastering. De vertaling zegt dan gevloek, maar lastering. En al het kwaad, alles wat daarmee te maken heeft. Al het kwade. Paulus zegt, laat het van je weggenomen worden. Want het zijn zaken die horen bij die oude mensheid. En trek die nieuwe mensheid aan. Bitterheid, hoe kan bitterheid ontstaan? Bitterheid is dat je ontstemd bent. Je bent geraakt van binnen. En misschien wel wrokkig. En in zo'n houding, dan neem je een weigerachtige houding aan ten opzichte van verzoening. Als er bitterheid in je is en het trekt zijn sporen, dan is er geen verzoening meer. Dan is er geen houding meer zoals waar de apostel ons steeds toe oproept. Om verzoend te zijn met elkaar. Maar je bent ontstemd. Je bent geraakt door de dingen die anderen jou hebben aangedaan. Of misschien nog wel aandoen. En je wilt daarom misschien wel wraak nemen. Zul je nooit zeggen tegen anderen. Want stel je voor dat ze jouw gedachten kennen. Maar die geest van God, God kent je gedachten. En je weigert verzoening. En Paulus zegt dat, stelt in feite vast dat al die sporen van zo'n scherpheid, als je dan dingen zegt, dan lijkt het wel alsof die woorden allerlei mesjes aan zich hebben. Die snijden. En hoe staat dat niet enorm tegenover mildheid? Gramschap en toren. Paulus heeft het hier over een innerlijke ontwikkeling bij een mens. Zoals dat bij de oude mens gaat. En zegt u, ja, dat gaat bij de oude mens. Maar we zijn nog in dit oude lichaam. En wat dat betreft hebben we nog deel aan die oude mens. En hoe sneller is het dan niet dat je inderdaad verbitterd raakt. Dat je verontwaardigd bent over de gang van zaken, over dingen die anderen je aandoen. Zo is er misschien wel een goed voorbeeld in de schrift van aan te wijzen. Want die zaken die van binnen zich, van binnen zitten te wroeten, misschien wel maandenlang, misschien wel jarenlang, Die kunnen uiteindelijk leiden tot de dingen die je zegt. Tot lastering. Waarmee je iemand beschadigt. En dat is zo snel gebeurd. De woorden die je spreekt kunnen die mesjes bij zich hebben waarmee je die ander beschadigt ten opzichte van anderen. En een voorbeeld in de schrift, dat kent u wel, is uit Matteüs 18. En ik zou u aanraden om dat eens te lezen, aandachtig te lezen. En misschien zegt u wel, ja, dat serveer ik af, want dat is voor het koninkrijk. Ja, maar al de schrift is tot voorbeeld gegeven. En daar zit een geweldig voorbeeld in, wat de Heer daar vertelt. Er was een man die was 10.000 talenten, en dat is misschien wel 3,5 miljard euro, schuldig aan een koning. En hij kwam bij die Heer en hij smeekte hem, alsjeblieft, ik zal u alles terugbetalen. Alles. Maar, want die Heer had gezegd, nou, ik ga alles van jou verkopen, je hele gezin, je huis, al je bezit. En hij, die slaaf die viel op zijn knieën en die smeekte die Heer, alsjeblieft, mag ik het terugbetalen? Ik zal alles doen om het terug te betalen. En het wonderlijke is dat die Heer, dat die koning, hem dat kwijtschold. Die enorme lening die er open stond, schold hem kwijt. En hij ging weg. En het merkwaardige is dat die man die wegging, er staat helemaal niet dat hij die koning bedankte daarvoor. Maar hij ging weg. Want hij had niet door dat die koning medelijden met hem had. Hij had mededogen. Er was van binnen in dat hart iets bij die koning, die natuurlijk een beeld is van God. Er was van binnen iets bij die koning, dat mededogen. En dat leidde ertoe dat hij hem vrij liet. Dat hij hem losliet. Hij mocht gaan. Hij was vrij. Vrij van de schuld. Vrij van die ontzettend zware grote lening die op hem drukte. En hij verlaat de zaal en hij gaat naar buiten en hij komt een andere medeslaaf tegen. Een medemens die hem veel minder schuldig was. Misschien maar 4.000 euro. Nou, dat is maar een schijntje vergeleken bij die 3,5 miljard, zou je zeggen. Dan zou je zeggen, dat zou toch heel weinig moeite kosten, om dat dan, als je zoveel kwijtgescholden bent, om dat dan aan die ander ook kwijt te schelden. Maar nee, hij reageert heel anders. Hij had geen medelijden. Hij had geen mededogen. Hij had niet door dat de Heer waar hij geweest was, wat in het hart van die Heer was ten opzichte van hem. En daarom kon hij ook niet die ander het kwijtschelden. Die ander het vergeven, zo wordt het woord ook vertaald. En Paulus heeft het over, in dit stukje, over genade schenken. Genade schenken. En daarvan hebben we geleerd dat het een hele stap verder is dan alleen vergeven. Vergeven kan je nog op terugkomen, want als u dat leest in Matteüs 18, dan hoort die Heer wat er gebeurd is. En hij roept hem terug. En hij moet alsnog het verschuldigde betalen. Kan je terugkomen, vergeving. Maar genade is anders. Genade gaat veel dieper. En genade is wat spreekt uit die woorden, uit vers 32, waarin Paulus die nieuwe mensheid naar voren brengt, hoe die gekarakteriseerd wordt, wordt echter naar elkaar. Wordt. Paulus stelt niet vast dat dat al zo is, maar wordt echter naar elkaar. Mild. Innerlijk welwillend. He, dat woord innerlijk welwillend heeft iets te maken met het woord mededogen, medelijden, wat in Matteüs 18 van die koning gezegd wordt. Dat heeft daarmee te maken. Innerlijk mededogen hebben met die ander. En daardoor die ander genade kunnen schenken. Ook daar gaat Paulus van iets wat van binnen werkt. Mild zijn, innerlijk welwillend zijn en elkaar genade schenken. Dat is een hele bijzondere zaak. Je kunt, net als die slaaf die zoveel kwijtgescholden was, kun je toch naar die ander toe reageren en het laten terugbetalen. En zo zijn er ook wel voorbeelden bekend van mensen die iets ergs overkwam, misschien een kind verloren door een ongeluk, en de dader daarna voor de rechterdagen en steeds maar laten terugbetalen. Maar reageren wij ook niet soms in onze contacten naar anderen toe op die manier? Dat we wat die ander ons aangedaan heeft, teruggeven, terugbetalen. En steeds maar weer laten terugbetalen. Steeds maar weer laten terugbetalen, jarenlang. In plaats van wat Paulus hier zegt, mild zijn. Innerlijk welwillend zijn naar elkaar. Elkaar genade schenken. Soms reageren we dan net zo als die slaaf. Die ander niet kon vergeven. Want hij was al uit de zaal en hij zag die ander en was direct vergeten wat er gebeurd was. Hij was direct vergeten wie die Heer was. Ik zou kunnen zeggen wie die vader was met een hoofdletter. En wat er in het hart van die vader was. En God spreekt ons aan als zijn zonen. We zijn in liefde tevoren bestemd tot het zoonschap. We zijn zijn zonen. En een zoon mag toch altijd bij vader terugkomen. Want vader is genadig. Vader zal nooit zijn zoon weigeren als die voor de deur staat. En hoe werkt dat dan in ons dagelijks leven? En misschien is het wel zo dat we even in die tuin van de genade komen. Eraan ruiken. En direct die tuin weer verlaten. En we zijn er nog niet uit of we zijn alweer vergeten hoe het rook, hoe het was. Laat staan dat we doorhebben hoe dat dan werkt. Want misschien verlaat je die tuin en je komt die vriend of die vriendin tegen. Die heeft de belofte gebroken. Of je baas. Die heeft zijn woord niet gehouden. Had hem 3 weken vakantie beloofd, maar hij snoept er 1 week af. Hij had zijn woord niet. Ja, maar dat pik ik niet. Dat is me aangedaan, maar nu ben ik verontwaardigd. Dan pik ik niet, ik hou me gelijk. Vergeten we dan niet hoe God op ons reageert? Hoe reageren wij? Hoe reageert God op ons als wij onze belofte, die we misschien ooit een keer tegen God gedaan hebben, Heer, hier heeft u mijn hele leven me al en we pakken het gelijk weer terug. Misschien 1 week later. Heer, ik geef me u volledig over. En 3 weken later ontdekken we dat we 50% weer hebben teruggepakt. En hoe zou God nou reageren daarop? Als wij dat doen. Dat wij onze belofte breken ten opzichte van God. Wat doet God dan? Zegt hij, kom maar, je gaat alles betalen. Je hebt je belofte gebroken. En nu ga je mij terugbetalen, op welke manier dan ook. Doet God zo? Nee, hij schenkt ons genade. En dat is heel anders dan hoe wij als mensen op elkaar reageren. Misschien ontdek je op een gegeven moment dat iemand tegen je heeft gelogen. Hoe zou God nou reageren als je tegen hem liegt? En dat doen wij. Want Paulus zegt niet voor niks in het hoofdstuk, leg dan af de valsheid, de leugen. Want waarin we elkaar op het verkeerde been zetten, willen we dat ook ten opzichte van God doen. Kan niet, want God kijkt in ons hart. En hoe reageer je als je weet dat je misschien vroeger verwaarloosd bent? Of vergeten? Of achtergelaten? Of genegeerd? Hoe reageer je daarop? Hoe reageert God op ons als wij hem verwaarlozen? En ontdekken we dat niet vaak in ons dagelijks leven, dat we onze relatie met hem verwaarlozen? En dat we gewoon even onze eigen gang gaan en daarna weer bij God terugkomen? Hoe reageert God als we hem vergeten in ons dagelijks leven? Is die genade dan minder geworden? Maar je zult altijd ontdekken dat die genade dan juist meer is en dieper is. Hebben we altijd met zijn wil rekening gehouden? Ja, die en die heeft niet rekening gehouden met wat ik zei. Hij doet het niet of zij doet het niet zoals ik wil. En dan zijn we nog verontwaardigd ook. En hoe zou God dan zijn als wij niet doen wat hij wil? Er is een sleutel. Paulus geeft ons hier een sleutel. Waarmee je misschien dit soort dingen kan openbreken in je leven. Een sleutel zou kunnen zijn dat we wat meer ons richten op wat God voor ons gedaan heeft en doet. Dan wat die ander ons aangedaan heeft. Want genade houdt geen boekhouding bij. Wat doet een boekhouder? Die noemt alle posten debet en credit. Ik weet niet veel van boekhouden af, maar dat weet ik dan een heel klein beetje. Debet en credit. Tegenover elkaar. En we strepen tegen elkaar weg. Zo zijn we toch ook vaak bezig in ons dagelijks leven ten opzichte van anderen. Ja, die en die. Moet je eens kijken wat die toen en toen mij heeft aangedaan. En we weten nog precies de datum, de tijd, de plek weten we aan te wijzen. Hoe zou God ook zo reageren op ons? Wat wij God aandoen en hebben aangedaan. Hoe we hem gekrenkt hebben met onze trots dat wij het wel dachten voor elkaar te krijgen. Genade, zou je kunnen zeggen, is als een warm zwembad. Nou, ik denk dat weinigen van u beschikken over een zwembad in de tuin. Wij in ieder geval niet. Maar als je nou een zwembad hebt met heerlijk warm water. En dat water zou je genade kunnen noemen. Weet u wat wij dan soms doen? Zoals je mensen dat dan wel bij een zwembad ziet doen. Die gaan dan naar dat water toe. Ja, hoe zou het zijn? Ik weet het niet. Even voelen met mijn teen. Nee hoor, nee, te warm. Dat water is mij te warm. En we blijven liever misschien in de kou van ons eigen denken staan. Of we blijven misschien liever in de kou van de wet. En we vergeten gewoon een lekkere duik te nemen in die genade. Of voor mijn part springt u erin. Want wat is Gods genade? Gods genade is het verlangen in het hart van God. Om zijn eigen vreugde te geven in het hart van die ander. En dan heb je dubbele vreugde, want het is niet alleen als God je genade schenkt, daar word je niet alleen zelf blij van binnen. Maar het schenkt God ook vreugde dat hij dat weer kan doen, op grond van wat zijn zoon deed. Genade, zou je kunnen zeggen, verblijdt God. Genade is die liefde van God, die iedere gelegenheid zal aangrijpen. Om die zondige mens, om de behoeftige, om de genadeloze, want wij zijn vaak genadeloos bezig ten opzichte van de ander. Om die genadelozen te verblijden. God schenkt genade aan genadelozen. Wat een geweldig evangelie. Genade verklaart ook ons het geheimenis van het kruis. Want daar pakte, zou je kunnen zeggen, de genade de zonde vast. En overwon haar. En haalde een streep door. En uiteindelijk zal op grond van het werk van Christus die zonde weggedaan worden uit het heelal. Dat zal het einde zijn van de zonde en het kwaad. Genade, zou je kunnen zeggen, is de taal van de oneindige liefde van God. En hoe zegt Paulus dat dan hier? Als je genade elkaar schenkt, dan is dat zoals, hè? We lezen over dat woordje heen. We denken altijd elkaar genade schenkend, omdat ook God in Christus ons genade schenkt. Staat er niet. Er staat zoals. Zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. En zijn er grenzen aan zijn genade? Die is toch voor ons onbegrensd? Wetenschappers stellen vast dat het heelal uitdijt. Nou, hoe dieper je komt in die Efezebrief, hoe meer je tot het besef komt, die genade van u Heer, die dijt uit. Die wordt niet minder, maar die dijt uit, die wordt alleen maar groter. En die is zo onmetelijk groot, dat kunnen wij niet bevatten. Hoe God al die miljarden mensen kent, hoe hij ook al die misdaden van ze kent, enzovoort, dingen die ze fout doen, zondigen, enzovoort. En nochtans kijkt hij naar zijn liefde, wat hij gedaan heeft in zijn zoon. En daar is de zonde van de wereld weggedaan. Die zoon die kwam om de zonde van de wereld weg te dragen en hij heeft het ook gedaan. En daarom is God naar ons toe genadig. Hij schenkt dat. Om niet, onvoorwaardelijk. We hoeven niet terug te betalen. We zijn vaak geneigd om als we de dingen fout hebben gedaan, om dat te compenseren door verschrikkelijk ons best te gaan doen daarna. Ik weet niet of u die ervaring heeft, maar ik wel. Dan ga je verschrikkelijk je best doen. En waar leef je dan aan voorbij? Dan ben je net als die man die 10.000 talenten kwijtgescholden was. En je komt die ander tegen. En je kan die ander geen genade schenken. En misschien jezelf ook niet. Maar God schenkt ons genade zonder voorwaarden. Ook als je het fout hebt gedaan in je leven. Ook als je fouten hebt gemaakt naar die ander toe. Mag je naar hem toe gaan. Misschien wel net als die verloren zoon. Want het is een indrukwekkend verhaal, onderdeel van een gelijkenis wat de Heer vertelt. Dan gaat het over verloren zoons, maar misschien gaat het wel om het hart van die vader. Want daar draait misschien wel dat hele verhaal om wat de Heer daar vertelt. Het hart van die vader. En dan vraag je af, Heer, Vader, ken ik uw hart wel? En dan ga je ontdekken dat je nog maar een heel klein beetje weet van het hart van God. U heeft ons lief. Wat een geweldige evangelie. En als je elkaar genade schenkt, dan lijk je op God. Dat is navolgers van God zijn, als geliefde kinderen. Daar gaat Paulus mee verder in dat vijfde hoofdstuk. Navolgers van God zijn als geliefde kinderen. We zijn bij hem geliefd. We zijn zijn kind, nog meer nog zijn zoon. Dat wordt nooit ongedaan gemaakt. Mogen dan navolgers van u zijn. En elkaar genade schenken is wandelen in de liefde van God. Daar heb je het weer, hè? In liefde. Wandelt in de liefde, zegt Paulus. Wandelt in de liefde. En we maken het pad van die ander vaak zo benauwd. Omdat wij concluderen dat. Omdat wij niet kunnen genade schenken. Omdat wij niet kunnen dat doen wat God bij ons doet dagelijks. Als je dat niet zou doen, dan zouden we geen van allen hier zitten en ik zou hier niet staan. Absoluut niet. Iemand die dat kon, dat is een voorbeeld van wat je zomaar terug kan vinden, hoor, als u dat zou nazoeken. Een zekere meneer Louis Samperini was een atleet die aan de Olympische Spelen heeft meegedaan. Was een goed hardloper voor de Verenigde Staten. En hij wilde in 1940 weer meedoen, maar de Tweede Wereldoorlog brak uit en werd opgeroepen. En hij werd bommenrichter aan boord van een vliegtuig. En het vliegtuig stortte in zee en hij kon zich met twee anderen nog maar net in leven houden. Hij spoelde aan op een eiland. En ontdekte dat het eiland door de Japanners bezet was. Hij kwam in een concentratiekamp terecht en werd vreselijk gemarteld door ene Watanabe. En hij overleefde het. En toen de oorlog voorbij was, werd hij gekweld door nachtmerries over wat hij had meegemaakt. Hij werd gekweld door bitterheid, door woede van binnen, door haat. Want bitterheid kan leiden tot woede en kan zelfs leiden tot haat. Tot haat ten opzichte van die beul, zou je kunnen zeggen, die sergeant, die hem zo het leven zuur had gemaakt. En hij zou misschien wel als alcoholist gestorven zijn, als het niet zo was dat de Heer in zijn leven ingreep. Hij hoorde het evangelie en God gaf geloof in zijn hart. Hij kreeg vrede in zijn hart. En het wonderlijke is dat ertoe leidde dat hij die voormalige kampbewaarders heeft opgezocht om ze duidelijk te maken, face to face, ik vergeef je wat je me aangedaan hebt. Dus al die gekwetstheid, al die bitterheid, al die woede, het was opgeruimd door de werking van God, door de werking van Gods geest. En uiteindelijk mocht hij in 1998 bij de Olympische Winterspelen in Nagano in Japan, mocht hij de Olympische fakkel dragen en die gelegenheid greep hij aan om te willen spreken met die oude kampbeul, want die had hij niet gesproken, die was weg. Maar die leefde nog wel. En Watanabe wilde geen gesprek met hem, hij wilde hem niet ontmoeten. En toen de journalist vroeg, wat zou je hem zeggen als je hem ontmoet had? Die man die je zoveel verschrikkelijks heeft aangedaan. Toen zei hij, ik wilde hem in de ogen kijken en hem vertellen dat ik hem vergeef. Ik wilde wat zalf op de wond smeren. Een voorbeeld van, een geweldig voorbeeld van iemand die iemand anders genade schenkt. En dat is dan een mens. Maar God is liefde. Hij kan niet anders dan ons liefhebben. Alles wat hij met ons doet is vanuit zijn liefde. Alles. en schenkt ons dagelijks genade. En Paulus roept ons op om naar elkaar toe te worden. Mild. Dan gaan die scherpe kantjes ervan af. Innerlijk welwillend. Een hele andere innerlijke houding ten opzichte van die ander die we ontmoeten in ons dagelijks leven. En elkaar genade schenken. Zoals ook God dat in Christus aan ons schenkt. Dat is het evangelie wat Paulus brengt. En tussen die oude en die nieuwe mensheid staat dan ook het kruis. Dat betekent de kruisiging van die oude mens. Of je eigen ik, zo kan je het ook zeggen. Paulus begint hoofdstuk 4 met ootmoedigheid. En in ootmoedigheid, dat blijkt uit deze zaken. Ootmoedig zijn naar elkaar toe, kunnen we zijn. Omdat God ons rijk, overstromend, overstijgende genade geeft. Dat zijn de woorden die Paulus gebruikt. De genade die hij zelf ondervonden had was overstijgend. Zo genadig is God. Waar je in je helemaal onder kan dompelen. Maar misschien zijn er soms mensen die alleen maar hun kleine teen even in het water doen. En denken dat is te warm. Ik zou zeggen, spring erin. Laat je helemaal onderdompelen. Steeds weer in Gods genade. En je zult ontdekken dat je dan, als je God zo leert kennen, van binnen verandert. En dit kan doen wat God geeft. Elkaar genade schenken. Amen.